Radio 747. Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Straks de column van Ye Kuang Wing, het vierde en laatste deel van onze serie Op zoek naar verlichting en een gesprek met tibetoloog Sjoerd de Vries over zijn fascinatie voor de Himalaya en het Tibetaans boeddhisme. Maar eerst gaan we op bezoek bij de stichting Sayaji Ubakin. Dit is een Nederlandse Theravada-boeddhistische organisatie in de traditie van de in de jaren 70 gestorven Burmeese leraar Sayaji Ubakin. De stichting is gelieerd aan het International Meditation Center in Haddington in Engeland, waar Mama Shyamaji, een van de belangrijkste discipelen van Sayaji Ubakin, resideert. Fred Gales sprak met Matthijs Schouten, de voorzitter en leraar van de Nederlandse afdeling, en vroeg hem allereerst hoe hij erbij betrokken raakte.
Nou, wat er gebeurde is, ik was toen ik studeerde zeer geïnteresseerd in het boeddhisme. En ik heb toen ook heel keurig in Nijmegen nog een vakke boeddhologie gevolgd. En nou, leerde dus veel over de geschiedenis van het boeddhisme, leerde de teksten lezen. En ik had wel altijd het gevoel, ja, dit is theoretische kennis. Ooit zal ik toch ook nog eens moeten proberen te mediteren, want daar schijnt het om te gaan in het boeddhisme. En ik moet eerlijk zeggen dat ik een ongelooflijke weerzin had tegen het idee van meditatie. Dus ik heb dat steeds maar weer uitgesteld, tot ik een keer hier in Amsterdam iemand tegenkwam. Die kwam net terug uit Engeland en die had daar een 10-daagse cursus gezeten in Haddington. En die vertelde dat zeer intensief geweest was, want je mediteerde van 's ochtends 4:30 tot 's avonds 9 en je mocht niet praten en er waren iets van 9 zituren per dag. En toen dacht ik, weet je, ik doe 1 keer in mijn leven zo'n cursus. Dan heb ik het tenminste eens een keer meegemaakt en nou hoef ik dan nooit meer. En ik weet dat ik naar Engeland reisde ook echt met het gevoel dat ik bijna naar mijn eigen executie toe ging. Nou ja, de eerste dagen waren inderdaad zwaar, want je zat vele uren in het vroege opstaan en niet spreken. Maar halverwege de cursus dacht ik ineens, dit is fantastisch. Ja, dat was het begin van heel veel cursussen. En uiteindelijk, na een aantal jaren, heeft Shyamaji gevraagd of ik in Nederland in haar naam wilde gaan onderwijzen. En toen hebben we hier ook de Sayaji Ubakin Stichting in Nederland opgericht, die dan cursussen in Nederland organiseert.
Hoeveel mensen hebben jullie eigenlijk als leden of mensen die de cursus komen volgen?
Er zijn een aantal honderden mensen die voortdurend geïnformeerd worden over al onze activiteiten. Op de cursussen die we hier geven zitten zo in het algemeen tussen de 20 en 30 mensen. En ik denk dat de groep actieve meditatoren, als ik het zo mag zeggen, ja, dat zijn zo'n 50, 60, die echt zeer regelmatig zitto-cursussen doen. En dan heb je een hele reeks belangstellenden die zo af en toe eens komen of die naar groepszittingen komen, want er zijn ook verschillende steden, 1 keer in de week is er een groepszitting. Dus het gaat in totaal om een aantal honderden mensen die zich betrokken voelen, als ik het zo mag zeggen.
Maar jullie hebben hier in Nederland niet een eigen centrum?
We hebben geen eigen gebouw, nee. Ik ben dan de regionale leraar. We hebben een bestuur van verschillende mensen die gewoon de zaak begeleidt. En er zijn allerlei stafleden die koken, die managen op de cursussen, maar we huren er steeds ruimtes voor. We hebben dus geen eigen gebouw of een eigen centrum waar we vast zitten.
Dus jullie hebben die 10-daags cursus, dat is zeg maar in feite het hoofddoel van de stichting. Ja. En hoe vaak per jaar gebeurt dat?
In het algemeen zijn er hier in Nederland 2 per jaar. En dan 1 keer per jaar reizen we ook met zeer veel Nederlanders georganiseerd naar Engeland om daar nog een Nederlandse cursus in het Engelse centrum te doen.
Naast die 10-daagse cursussen hebben jullie ook weekendcursussen?
Ja, en een keer of 4, 5 per jaar dan komen mensen die een weekend willen zitten bij elkaar bij een van onze leden. Die een groot huis heeft en ook een grote meditatieruimte. En dan organiseren we een cursus van 3 dagen. Ja. En dat is vooral voor mensen die nog een beetje opzien tegen een 10-daagse zit, is dat een makkelijker begin. Omdat je dan gewoon in 3 dagen kunt proeven hoe de meditatieve proces in elkaar zit. Kijk, voor de stichting is het belangrijk, en dat is ook altijd de boodschap geweest, die al van Sayaji via Shyamaji doorgaat. Waar het uiteindelijk om gaat zijn 3 dingen. Sila, Samadhi en Panya. Oefenen in je handelen en in je spreken. Oefenen in concentratie van de geest. En oefenen in inzichtsmeditatie. En dat is in essentie wat we voortdurend ook in de cursussen en in de weekendcursussen onderwijzen en aanbieden.
In die 10-daagse cursus beginnen jullie met ademhalingsmeditatie.
Ja.
Dus er zit een zekere opbouw in. Ja. Kun je er iets over uitleggen?
De eerste helft van de cursus bestaat uit wat we dan noemen Anapanasati. En dat is een techniek die erop gericht is de geest tot rust te brengen, de geest te concentreren. En doet dat via het waarnemen van de ademhaling. En dan ook nog via een zeer specifieke techniek. Want er zijn natuurlijk vele technieken die gericht zijn op het waarnemen van de ademhaling. Dit is een techniek waarbij het waarnemen van de in- en uitademing gecombineerd wordt met het voelen van hoe de lucht voorbij strekt bij de ingang van de neus. En het interessante van die techniek is omdat je dan eigenlijk drie objecten hebt. Het weten van de inademing, het weten van de uitademing, maar ook het voelen van wat er gebeurt daar waar die lucht voorbij strekt. En dat maakt het makkelijker om de geest geconcentreerd en gericht te houden, omdat het alleen maar waarnemen van ademhaling soms kan leiden tot een beetje, nou moet ik het zeggen, het kan tot doezeligheid leiden, het kan tot mentale beelden gaan leiden, een beetje wegdromen. Maar het concrete voelen van de aanraking van de lucht op die plek bij de neus houdt de geest erg gefocust, verankerd in het object. Die techniek wordt 5 dagen lang geoefend, omdat wanneer mensen dat serieus 5 dagen oefenen zonder veel afleiding, de meeste mensen erin slagen een tamelijk diepe vorm van concentratie te bereiken. De richting in te gaan van wat heet in de klassieke teksten de eenpuntigheid van geest. Dat wil zeggen het lang gericht kunnen zijn op één object. Dat is nodig om helder te kunnen schouwen wanneer je vipassana gaat beoefenen. En de tweede helft van onze cursus zijn dan gewijd aan vipassana meditatie. En in onze traditie is dat gericht op het waarnemen van de gewaarwording in het lichaam. Daarmee begint in feite de vipassana. Het is niet voortdurend waarnemen wat allemaal gebeurt in geest en lichaam en dat benoemen. Maar bij ons wordt heel gericht de aandacht, die dan inmiddels sterk geconcentreerd geraakt is, door het lichaam te bewegen, deel voor deel. En voortdurend te voelen wat waarnemen is, wat voelbaar is in het lichaam. En wanneer de geest voldoende geconcentreerd is, wordt het lichaam heel snel heel duidelijk voelbaar. In zowel allerlei aangename gewaarwordingen als ook allerlei onaangename gewaarwordingen. En het object van de meditatie is dan niet zozeer die gewaarwordingen, want die geven alleen maar de toegang. Het eigenlijke object van de meditatie is dan de onbestendigheid of de veranderlijkheid van alles. En dan leren studenten dus naar zichzelf te kijken, hun lichaam te ervaren in veranderlijkheid. En de aangename gewaarwordingen te laten komen, te laten gaan, de onaangename te laten komen, te laten gaan. En steeds dieper, niet zozeer een cerebraal weten van veranderlijkheid te hebben, maar aan den lijve de veranderlijkheid voelen. En dat heeft, wanneer dat goed ervaren wordt, een diep doordringend effect op de psyche. Omdat wij onszelf zo identificeren met de soliditeit van ons lichaam en met die duurzaamheid van ons lichaam. En wanneer in vipassana, in de ervaringen van al die veranderende gewaarwordingen, dat uit elkaar begint te vallen, begint ook het hele beeld van het ik te veranderen. En wanneer dat goed getraind is, dan maken we nog een stap naar het waarnemen wat er allemaal in de geest gebeurt. En te zien dat ook elke gedachte en elke emotie komt en gaat. En op die manier ontwikkelen we uiteindelijk inzicht in de onbestendigheid van alle verschijnselen. De onbevredigendheid van de verschijnselen. Je kan je er niet aan vasthouden, je kan er niet aan rusten. Ze gaan altijd weer voorbij, dus het heeft voor geen zin om ze te willen vasthouden. En tenslotte de zelfloosheid van alle verschijnselen. En stap voor stap in de verdere ontwikkeling daarvan leidt het uiteindelijk tot panya, wijsheid, inzicht. En, zo zegt Sayadji, uiteindelijk, als het ver genoeg ontwikkeld is, tot nibbana.
Maar wat je nou vertelt over de vipassana, bereik je dat al in 5 dagen?
Ja, ik geef nu al 15 jaar cursussen. En ik heb nog nooit meegemaakt dat een student die serieus een cursus volgt, niet een zeer redelijk niveau van samadhi, van concentratie ontwikkeld. En ik heb ook nog nooit meegemaakt dat een student niet de veranderlijkheid in het lichaam is gaan ervaren. Kijk, voor sommigen gaat dat heel snel en gaat dat ook diep en ver. Bij anderen gaat dat wat minder snel en niet onmiddellijk zo indringend. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een student aan het einde van een cursus niet zich zeer duidelijk bewust geworden was van de veranderlijkheid aller verschijnselen binnen zichzelf. Kijk, de Sayadji heeft, ik vind dat het briljante van wat hij onderwezen heeft. Hij heeft zijn 10-daagse residentie, het waren echt residentiële cursussen, je moest dus ook blijven. Je kon het 's avonds niet weg, zo doen wij het ook, mensen moeten blijven overnachten. Die zijn zo opgebouwd, zo ongelooflijk goed stap voor stap opgebouwd, dat je inderdaad aan het einde van die 10 dagen, en zo zei Sayadji ook altijd, every serious student will at the end have a good flavor of the Dhamma. En hij heeft het dus ook zo opgebouwd dat mensen in die 10 dagen de essentie kunnen ervaren waar het in Theravada boeddhistische meditatie om gaat. En ook voldoende kennis en ervaring hebben om daarna zelf verder te oefenen, thuis. Ze kunnen natuurlijk altijd terugkomen naar cursussen, maar ze hebben wel een goede basis. En hij zei, ik heb het bewust zo opgebouwd. En de cursussen zijn tamelijk intensief. Het is inderdaad van 's ochtends 5:30 tot 's avonds 9 hard werken. Hij zei, ik heb ze zo opgebouwd. Omdat juist leken mensen, die moet je een gecomprimeerd goed pakket geven. Want die hebben zoveel afleidingen in die wereld erbuiten. Dat ze niet iedere week weer even de moed opbrengen om toch maar weer zijn dag te gaan zitten. Je moet ze gewoon, ik zou bijna willen zeggen, weer lurven pakken. Een goed pakket geven. En dan houden ze het wel bij zich.
Stilte speelt ook een belangrijke rol, hè, in de 10-daagse cursus.
Er wordt niet gesproken. Er is voor nieuwe studenten 2 keer per dag een gesprek met de leraar. Waarin gewoon gekeken wordt hoe het gaat en waar de voortgang bekeken wordt. En waar ook aanwijzingen gegeven worden. Maar onderling spreken de studenten niet met elkaar. En niet alleen spreken ze niet met elkaar, ze hebben geen contact met elkaar. Ze zitten wel allemaal in gezamenlijke ruimtes, eten daar. Maar mensen worden geacht helemaal hun eigen weg te gaan die 10 dagen. Soms is dat wel moeilijk voor mensen, omdat het werkt ook een beetje vervreemd natuurlijk. Als je in een groep zit en je gaat er maar weer op je kussen zitten en een beetje wandelen, maar weer eten, maar weer op je kussen zitten. En al die mensen om je heen doen dat ook en je hebt er geen enkel contact mee. Maar op een vreemde manier valt me ook altijd weer op dat het enorm verbindt. En de laatste dag, dan wordt de noble silence, het edele stilzwijgen, opgeheven en begint het edele spreken. En dan moeten mensen ook wel heel vaak uit die stilte stappen weer naar het communiceren. En daarna gaat het ook weer erg snel goed, maar wat ik altijd terughoor van studenten is dat ze zich realiseren waarom die stilte zo belangrijk is. Omdat iedere keer wanneer je moet communiceren, is er weer een mentaal proces. Een mentaal proces dat met zelfbewustzijn te maken heeft, dat met de buitenwereld te maken heeft. En je concentratie wordt erdoor verbroken. Iedere keer wordt de weg die je stap voor stap aan het gaan bent naar het goed ervaren van het meditatieve proces, wordt dan weer even geheel doorbroken in zelfbewustzijn en wat wil de andere, wat moet er nu?
En ze mogen ook niet weg, hè? Ze mogen niet een wandelingetje gaan maken, bos in of zo.
Kijk, we zoeken altijd cursusplaatsen met goede wandelgelegenheid. Zodat je inderdaad tussen de zitting door heerlijk buiten kunt gaan wandelen. We verzoeken studenten niet het centrum te verlaten waar we onderwijs geven. Simpelweg omdat dat voor het management uitermate lastig is. Als mensen ineens niet op het eten verschijnen, ja, dan weet je niet waar ze zijn en of het wel goed met hun gaat. Kijk, Vipassana is een intensief proces. Intensieve Vipassana meditatie grijpt diep in. Mensen die een goede concentratie ontwikkeld hebben, dan het Vipassana proces ingaan, komen in zichzelf veel tegen. Komen het lichaam veel tegen, allerlei blokkades worden voelbaar, allerlei in het lichaam opgeslagen dingen worden voelbaar. Maar ook allerlei mentale processen kunnen ineens hevig gaan werken. De mensen kunnen soms allerlei oude verdrieten naar boven komen. De dingen die opgeslagen zijn in geest en lichaam kunnen ineens opborrelen. Daarom begeleiden wij dat proces heel intensief. Dat wil zeggen dat ik nieuwe studenten sowieso 2 keer per dag uitgebreid spreek. Oud-studenten 1 keer per dag. En iedereen die wanneer dan ook maar een moeilijkheid heeft, kan onmiddellijk bij de leraar komen. Maar daarom willen we ook voortdurend de mensen dicht bij ons houden. Want als iemand iets oud zeer hevig boven krijgt en dan verdwijnt, dan kunnen we hem niet begeleiden. Dan kunnen we hem niet helpen. Wij vinden het dus verschrikkelijk belangrijk dat we voortdurend mensen binnen hulp bereiken houden, als ik het zo mag zeggen. Dus wij vragen mensen dus niet dan even naar de stad te fietsen en dan s'avonds weer terug te komen.
Maar heeft dat nooit tot problemen geleid bij mensen? Dat ze in de war raakten of whatever?
Nee. Kijk, daarom is het belangrijk dat de begeleiding voortdurend er is, zodat je ziet dat ze bij mensen meer opkomt dan ze op dat moment aan zouden kunnen, dan rem je het af. Dan zeg je, ja, stop nou even, ga maar even de tuin werken of ga heerlijk in. Dan soms als bij mensen veel naar boven komt, dan zeg ik ook gewoon, ga maar een dagje in de keuken helpen. En praat met de mensen in de keuken, zodat je even uit het proces gehaald wordt. Weer even rustig bij jezelf, in je dagelijkse zelf. En dan kunnen we daarna weer rustig een stapje verder gaan. Overigens wil ik niet zeggen dat er altijd alleen maar onaangename dingen boven. Soms komt het ook fantastische vreugdes naar boven. Of het gevoel van gelukservaring enzovoort. Het kan er allemaal zijn. Kijk, voor mij was de meest, en dat was ook het moment waarop ik realiseerde in die eerste cursus, ik zit op een goede plek. En ik vind dat de essentie van waar het om gaat in het Vipassana-proces. En dat was voor mij de meest indringende ervaring. Ik ging die cursus doen en de eerste dagen waren een ramp. Want ik was een slechte zitter. Mijn knieën zaten zoals naast mijn oren en ik had overal pijn. En na 2 dagen had ik alleen nog maar pijn. En toen kreeg ik natuurlijk ook verschrikkelijk veel geestelijke pijn. Ik werd geïrriteerd en gefrustreerd enzovoort. En elke dag moest ik naar Syamaji en dan vertel ik het hele verhaal. En zei ze, ja, never mind, that will change, moranapana. En toen op dag 6 of zo, toen ging ik 's ochtends zitten, ineens was er geen pijn meer. Ik zat een volkomen heerlijke stilte. Mijn lichaam voelde fantastisch, mijn geest was rustig en stil en ik had een goede concentratie. En ik dacht, nou ja, dit is al bijna Nibbana, nietwaar? Dus ik ging enthousiast vertellen hoe fantastisch dat begon. Ze zei, yeah, never mind, that will change more Anapana. En dat is de essentie van het Vipassana-proces. Wat er ook boven komt, hoe prachtig of hoe pijnlijk het ook is, het zijn vliedende processen, veranderlijke processen. En dat is wat we studenten steeds meer leren zien. En dan worden op een bepaald moment die dingen die boven komen ook minder zwaar en minder bedreigend. Ze kunnen het toelaten en dan weer loslaten. En in die zin heb ik nooit meegemaakt dat het tot ernstige problemen geleid heeft. Want eens voelen mensen zich vaak ontzettend licht en opgelucht en helder en vaak ook enorm blij.
En er zijn ook regels als van dat je geen amuletten en zo mag meenemen. Dus geen magie of pseudo-wetenschappelijke praktijken.
De achtergrondgedachte hier is altijd bij geweest. En zo heeft Sayaji het in het begin al aangegeven. Als je dit proces ingaat, moet je gewoon vertrouwen op jezelf. Sayaji zei in het begin, geloof niks van wat ik zeg. Voordat je het zelf ervaren hebt. Heb een zekere openheid en probeer het. Maar geloof er niks van tot jezelf aan een lijf en in de geest ervaart dat het waar is. Omdat je uiteindelijk alleen maar op je eigen inzicht kunt vertrouwen. Er reciteerde altijd een tekst van de Boeddha waarin gezegd wordt, de Tathagata's wijzen slechts de weg. Ze kunnen niet voor je gaan. En het gevaar met amuletten en al dat soort dingen is dat je je kracht buiten jezelf gaat leggen. Dat je gaat vertrouwen op iets wat buiten je is en wat het dan misschien voor je moet doen. En zij zei altijd, it's in yourself. Je kunt de banen alleen maar, verlichting alleen maar binnen jezelf realiseren. Door eigen inzicht, niet door krachten van buitenaf. Dat is de simpele reden dat gevraagd wordt aan mensen, laat al die dingen tot het eind van de cursus achter je. Als je daarna in wilt geloven, never mind, doe maar. Maar zolang je hier zit, geloof alleen maar, vertrouw alleen maar op wat je zelf ervaart. En geloof dus zelf niet eens wat wij zeggen, tot je het zelf ervaren hebt.
Je hoorde een bijdrage van Fred Gales. Op onze website vindt u meer informatie over Sayaji Ubakin. Kijkt u dan onder radio en dan bij de uitzending van vandaag. En dan nu de maandelijkse column van Nhuc Quang Nguyen. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Recentelijk is in de VS de 1000ste ter dood veroordeelde geëxecuteerd sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976. Wereldwijd heeft dit tot felle discussies geleid. Voor- en tegenstanders van de doodstraf lieten hun mening horen en onderbouwden die met feiten, filosofische uiteenzettingen en uiteraard religieuze opvattingen. Vandaag de dag worden in slechts enkele landen nog met enige regelmaat mensen ter dood veroordeeld. Opmerkelijk is dat in de top 4 van de landen waar de meeste doodvonnissen worden uitgesproken, 2 landen staan waarvan de bevolking overwegend boeddhistisch is. Vanzelf rijst dan de vraag hoe het boeddhisme tegenover de doodstraf staat. Allereerst moet worden gezegd dat de bevolking van die landen, zowel China als Vietnam, weliswaar grotendeels boeddhistisch is, maar dat de dictatoriale machthebbers daar absoluut geen boodschap aan hebben en een heel ander doel dienen. De doodstraf mag dan ook op geen enkele wijze in verband worden gebracht met het boeddhisme. Volgens het boeddhisme is de dood in geen enkel opzicht het einde. Nog het einde van leven, nog het einde van emoties en de neiging om misdaden te begaan. De dood is slechts een overgang naar een nieuwe levensvorm, waarbij de overledene de gehele bagage uit zijn vorige leven meeneemt naar zijn nieuwe leven. In dat licht bezien mist de doodstraf elke werking. Een moordenaar zal in zijn nieuwe leven doorgaan met moorden. Een verkrachter zal in zijn nieuwe leven ook weer verkrachten. Dit betekent niet dat het boeddhisme pleit voor een zachte aanpak van misdaden of blind toepassen van vergeving. Bestrijden van criminaliteit is een van de belangrijkste maatschappelijke functies van het boeddhisme. Onderscheid maken tussen goed en kwaad is daarbij van essentieel belang en handhaving van de wetten noodzakelijk. Elke boeddhist moet ernaar streven om het kwaad te kunnen aanwijzen en dat vervolgens met wortel en al uit te roeien. Vergeving heeft betrekking tot de persoon in kwestie. De slechte daad zelf mag op geen enkele wijze worden goedgepraat. Het Nederlandse strafrecht kent de zogenaamde TBS-veroordeling. Deze bestrijding van de misdaad is niet gericht tegen de veroordeelde als persoon, maar ziet de misdaad als gevolg van psychologische aspecten en probeert zowel de samenleving als de veroordeelde daarvan te bevrijden. De laatste tijd krijgt deze aanpak veel kritiek. Steeds weer weet er een TBS-veroordeelde te ontsnappen, waardoor hij met zijn nog steeds zieke geest weer vrij rondloopt en een gevaar vormt voor de samenleving. Hoe anders dan een ontsnapte TBS-gestelde is een ter dood veroordeelde. Deze zal via wedergeboorte weer onder dezelfde geestelijke gesteldheid terugkomen en vrij rondlopen in de maatschappij. Als samenleving hebben we dan de kans voorbij laten gaan om het kwaad te lijf te gaan. Dat wil zeggen om de zieke geest te behandelen.
Nu Kwang Wing was dat. In het laatste deel van onze serie Op zoek naar verlichting praat Marloes Lazal met zenleraar Nico Tiedeman en met een van zijn studenten van het eerste uur, Maria Lemaire. De wegloze weg door de poortloze poort. Verlichting is overal, alleen men merkt het niet.
Ik ga op zoek naar verlichting. In het zen-boeddhisme lijkt de verlichting binnen handbereik. Misschien niet de ultieme verlichting of de satori, maar dan toch wel een glimp ervan. Ik ga aan zen-leraar Nico Tiedeman vragen waaraan je zo'n ervaring kunt herkennen.
Een jonge vrouw van 15 jaar die vroeg eens aan haar moeder, wat is een orgasme? En toen zei die moeder, die zei van, kind, als het je overkomt, dan weet je het. En ik denk dat is met verlichting ook zo. Als het je overvalt, dan weet je het. Dit is het. Het probleem vind ik altijd met verlichting. Er zijn ontzettend veel ideeën over. Er zijn heel veel verschillende opvattingen over. Ook in de verschillende scholen. Ook in de verschillende boeddhistische scholen zijn daar verschillen in. En ik denk dat ze allemaal gelijk hebben. En een probleem is dat opvattingen over verlichting staan verlichting in de weg.
Ik ben Maria Lemaire en ik ben een leerling van Nico Tiedeman sinds 1980. Dus dat is al 25 jaar. Hij was eigenlijk in Amsterdam in de jaren 80 de enige zenleraar, naar mijn weten. Ik weet nog wel dat heel in het begin in de kosmos ik ooit eens aan Nico vroeg van, kan je verlicht zijn en toch zenuwachtig? Ja, dat kan, zei Nico. Nou, dat was al een heel prachtige hoop voor mij, ja.
Ik maak zelf graag het onderscheid tussen verlichting in de algemene zin en er is verlichtingservaring. En dan is ook ervaring is weer een moeilijk woord, maar er is wel zoiets als een weet hebben. van verlichting. Misschien benadert het nog het meeste om te zeggen, als ervaring of als een weethebben van, is het iets wat wel bevrijding teweeg brengt.
Nu begrijp ik dat er in Zen eigenlijk twee begrippen voor verlichting zijn. Hè? Hoe zit dat precies?
Kensho is een eerste glimp. En Satori staat eigenlijk meer voor een wat helderder inzicht. Want dat is natuurlijk ook als ervaring is verlichting. Je kent allerlei intensiteiten. Je kan een hele sterke ervaring hebben. En je kan ook iets hebben van, oh ja, oh ja. Nou, en daar zit alles tussen. En het beginnende, een glimp ervan zeggen we, dat wordt in Japan althans Kensho genoemd. De zenbeoefening gaat er vanuit van eerst een moment verlichting, alles daarvoor doen, in de hoop, in de verwachting dat een ervaring van verlichting inspireert, stimuleert om verder te gaan.
Wordt er in de zen ook gesproken over de verlichting als permanente staat, als ultieme einddoel van je spirituele pad?
Niet dat ik weet. Omdat ik denk niet dat verlichting een permanente staat kan zijn. Ja, dus in de geest. Hè, er zijn momenten van verlichting. Of je moet in algemene zin zeggen, kijk, verlichting is er altijd. Dat is iets wat altijd aanwezig is en ook niet verdwijnt. Maar of ik het ervaar, dat is altijd mondjesmaat en voorbijgaand.
Is het belangrijk om verlichting te ervaren?
Ja, boeddhisme staat of valt met verlichting. Waarom? Omdat verlichting betekent, er is bevrijding. En in zoverre, ik vind het ook mijn werk als zenleraar om, voor zover dat van mij afhangt, en dat is maar een heel klein beetje, dat hangt helemaal af van de kant van de leerling, maar ik vind wel dat het van mijn kant, ik er alles aan moet doen, dat een leerling verlichting kan ervaren.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Het meest simpele voorbeeld, en eindeloos wordt dat herhaald. Een monnik kwam bij Joshua, zo'n Chinese zenmeester. En die zegt, meester, wanneer begint u met het onderricht? En dan zegt Joshua, heb je al ontbeten? Ja, zegt hij, ik heb al ontbeten. Dan zegt Joshua, was je etenskom. En dan staat er, de monnik werd verlicht. Waar gaat dit over? Die monnik die zocht duidelijk onderricht. Die wilde horen over de Dharma en de Boeddha en de Sunyata en Nirvana en het Bodhisattva-ideaal. Ja, en daar zat hij allemaal op te wachten of de tekst uitleg. En Joshua die doet iets heel anders. Die zegt, heb je al ontbeten? Ja, ik heb al ontbeten. Was dan je kommetje? En toen kreeg hij het inzicht. Dus als ik mijn kommetje was nadat ik gegeten heb, dat is het. Dat is alles wat er dient te gebeuren. Ja? Nou, dan gaat het erom, want dan kan je zeggen, ja, dat is leuk en bovendien is het ook nog handig, want de afwas wordt weer eens beklemtoond en dat betekent in heel veel huishoudens dat de afwas eindelijk gebeurt dankzij zenbeoefening. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je het inzicht hebt dat als ik gegeten heb en ik ga dus afwassen, dat het dat is. Ja. Om dat echt te gaan zien, dat is het grote werk. En je kan dus als leraar steeds opnieuw de voorbeelden aandragen van, jongens, kijk uit, daar zit het, zoek het niet te ver, zoek het niet te hoog. Kijk naar wat je aan het doen bent, want daar zit het in.
Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel bijzonder belangrijk. Want ik heb het idee dat verlichting zich manifesteert in dingen waar wij eigenlijk geen woorden voor hebben. Dus daarom is het zo moeilijk om het te beschrijven.
Maar je zegt het is wel erg belangrijk. Waarom is het zo belangrijk?
Ja, ik ben gegrepen door verlichting. Daarom is het voor mij belangrijk.
heb je er helemaal geen voorstelling bij?
Elke voorstelling die ik had, die is afgebroken. Die klopt niet met wat het dan wel zou zijn. Ik dacht bij het begin van het volgen van meditatie, lessen, zen, doen, dat op het eind van de rit, hè, dan was je verlicht net zoals Shakyamuni Boeddha. En was er geen vuiltje meer aan de lucht. Maar nou, die vuiltjes die blijven. Maar dat is goed. Dat is misschien wel verlichting. Dat je een idee hebt van dat je heilig wordt. En geen enkele, hoe zeg je zoiets, begeertes meer hebt. Dat je gewoon een heel sereen, rustig mens bent. Dat zijn hele mooie idealen. En die koppelde ik toch eigenlijk wel aan verlichting. Maar dat is dus wat ik als voorbeeld wil geven. Dat dat niet strookt met het idee van verlichting.
Nou wordt er in Zen gesproken over twee soorten verlichting. Hè? Over Satori, de echte grote verlichting, en Kensho, wat een soort glimp van verlichting betekent. Heb je zo'n glimp van verlichting wel eens meegemaakt?
Ja, het is misschien heel klassiek, een eenheidservaring.
Maar kan je iets meer vertellen over waar het was of wanneer het was? Of?
Ja, dat weet ik nog allemaal wel, maar dat is allemaal heel intiem. En dat is voor mij en van mij. En dat wil ik eigenlijk niet over de ether gooien. Maar misschien is het feit dat je ernaar verlangt wel belangrijker dan dat je het meemaakt.
Als je zo'n indrukwekkende ervaring hebt, bespreek je dat dan met je leraar?
Nou, die weet het ook maar pas sinds heel erg kort. Over verlichtingen hebben we het niet heel erg vaak.
Vraag je het dan ook aan hem? Van was dit nou?
Oh nee, want ik ben daar geheel van overtuigd dat het was. Ja, dat was gewoon een heel duidelijke ervaring.
Worden die op een gegeven moment sterker of groter? Zit daar een soort ontwikkeling in?
Nee, die zijn eigenlijk nooit meer teruggekomen. Dat is gewoon eenmalig was dat, als kind. En zo'n ervaring heb ik eigenlijk nooit meer gehad. Nee.
Is dat ook een aanleiding geweest misschien om aan Zen te beginnen?
Oh, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Het is inderdaad het verlangen naar dat gevoel weer. En je probeert dingen uit en dan op een gegeven moment kies je iets wat bij je karakter past. En dat was voor mij de zazen.
Er zijn veel meer verlichtingservaringen gaande dan we denken. En je hoeft het niet eens verlichting te noemen. Je kunt het in de algemene zin religieuze ervaringen noemen. Ik ben er zelfs van overtuigd dat er heel veel mensen bijvoorbeeld naar een boeddhistisch leraar gaan. Niet zozeer omdat ze nou zo ontzettende problemen met het leven hebben waar ze vanaf willen, die zijn er ook, maar ook omdat ze een ervaring ooit hebben meegemaakt die eigenlijk onbesproken blijft, maar heel betekenisvol is. En als het ware door die herinnering gedreven worden om dit verder uit te zoeken. Kan ik dat nog een keer krijgen? Hoe kan ik dat in de vingers krijgen? Want het liefst zouden we dit soort ervaringen natuurlijk continu hebben. Dat is ook dat denken aan die definitieve staat van verlichting. Maar goed, dat is denk ik een beetje illusoir. Maar wel gedreven worden door het zoeken eigenlijk dankzij een verleden ervaring. Ik denk dat dat meer voorkomt dan we denken.
Zijn er overeenkomsten tussen die verlichtingservaringen?
Oh ja. Dat hoor je ook in de manier waarop het verwoord wordt van een moment dat tijd en ruimte wegvielen en alles één was. Of een moment van ervaring dat dit leven toch wel buitengemeen de moeite waard is. Zo'n moment, hè, van god, het leven een groot wonder is dat echt invalt. Ja? Zonder dat het uitgelegd kan worden, maar dat het moment je overvalt, dit bestaan is toch wel iets heel bijzonders.
is het dus kennelijk ook mogelijk om verlichtingservaringen te hebben zonder dat je er iets voor gedaan hebt?
Ongetwijfeld. Misschien moet je zeggen zonder dat je het gevoel hebt er iets voor gedaan te hebben. Want er kan best het een en ander aan de gang zijn waardoor een soort openheid ervoor ontstaan. Maar kijk, wat dat betreft is natuurlijk verlichtingservaring niet het privilege van boeddhisten.
Nee, ik vraag het zo specifiek omdat in veel andere tradities ervan uitgegaan wordt dat de verlichting iets is wat je met een heel lang studietraject misschien eventueel in dit leven zou kunnen bereiken. En als ik jou zo hoor, dan is dat in Zen, wordt dat ook op een andere manier bekeken.
Er is religieuze ervaring, ja, volop, ja. De vraag is, kunnen we als het ware daar iets mee? Zijn die nou meer dan een kwestie van genade? Nou, we kunnen er wel degelijk wat mee. Ja, we kunnen ons ontvankelijk maken, gevoelig maken voor die ervaringen. Ja? Bijvoorbeeld een open aandacht. Open aandacht is heel belangrijk om dit soort ervaringen deelachtig te worden. We kennen ook in Zen, kijk naar Japan, daar wordt soms gezegd van, nou weet je, je moet 7 dagen, 7 nachten zitten en dat liefst een paar jaar herhalen, een paar keer per jaar herhalen en een paar jaar volhouden voordat er wat gebeurt. Het probleem is, verlichtingservaring is niet afdwingbaar.
De 13e eeuwse Japanse zenmeester Dogen sprak geregeld over de verlichting en hoe die te bereiken. In zijn boek Zitten, de praktijk van Zen, haalt Nico Tiedeman een aantal van zijn uitspraken aan. Dogen zegt, verlicht worden door alle wezens is de hindernissen wegnemen tussen jezelf en de anderen.
Dogen zegt eigenlijk, de dingen van de wereld, de mensen van de wereld, de dingen, die brengen mij verlichting. De dingen, de tienduizenden dingen brengen mij verlichting als ik een volledige openheid jegens hen heb. Dus als ik daar niet de hindernissen van de ideeën tussen zet. Maar als er in mij een ontvankelijkheid ontstaat waarin de dingen zoals ze zijn, dat is ook een klassieke formulering voor verlichting, ja, dat is het zien van de werkelijkheid zoals die is. Ja. Dus dat de dingen zoals ze zijn bij mij binnenkomen, in mijn geest plaats kunnen nemen. Ik ben eigenlijk de hele dag bezig om mijn verhaal op de wereld te leggen, constant. Ik ben altijd bezig, mijn verhaal, ja, hoe ik het vind en hoe ik het wil hebben. Ja. Nou, Zazen en is eigenlijk om de wereld zijn eigen verhaal aan mij te laten vertellen. Dat is de openheid beoefenen op dat kussen, voor dat de wereld zijn verhaal aan mij vertelt. En dat is ook de klus.
Wat wordt er in Zen gezegd over verlichting en het bodhisattvaschap?
Dat is een heel belangrijke tweeling dat echt inzicht wekt compassie. Dat is niet omdat ik denk dat ik zo compassievol moet zijn. Echt inzicht erkent het verlangen, de wens dat iedereen gelukkig is en dat deze persoon daar naar vermogen toe wil bijdragen. Zonder het bodhisattva-ideaal is verlichting niet compleet. Wat dus ook kan betekenen dat het inzicht wat valt, dat kan heel egocentrisch opgevat worden. Oh, dus nou weet ik wat. Ja, ik weet iets wat anderen niet. En je kan zelfs zwelgen in dat geluk. Ja. Dan is dat inzicht niet volledig. Dat is ook een van de redenen waarom soms juist over dat inzicht niet te veel gezegd wordt. Maar om vooral de bodhisattva te stimuleren. Het bodhisattva aspect in ons leven. Het altruïstische te stimuleren. Ja. Je moet eigenlijk zien van, dit is niet alleen voor mij.
En dat gebeurt niet vanzelf, hè? Het is niet zo dat je vanuit een verlichtingservaring direct ook een compassievol gevoel hebt.
Het hangt ervan af. Er zijn ook mensen die op basis van een verlichtingservaring weten van... mijn leven staat ten dienste van de wereld. En dat is het meest belangrijke. Het kan. Het kan. Daarom, het hangt er altijd weer van af van... hoe wordt die verlichtingservaring meteen geïnterpreteerd? Ja? Is het iets... Oh, dat is voor mij. Oké, wacht even. Ja? Daarom is het ook zo belangrijk dat bij een glimp, een kenshow, ja, dat er altijd gezegd wordt van doorgaan. De beoefening wordt alleen maar belangrijker. Waarom? Omdat dat inzicht moet verhelderd worden. Ja, in plaats dat het van mij is en dat ik boven alles en iedereen verheven ben. Ho, je moet de berg weer af, zeggen we. Ja? En dat is ook het belang van een leraar, dat hij daar meteen op wijst.
De zen gaat volgens mij wel verder dan alleen maar de verlichting en de bodhisattva. Tenminste, de bodhisattva is al die stap, want nou, die heeft dan verlichting bereikt, maar ze wil pas in die staat verblijven als ze al alle andere levende wezens heeft verlicht. Of die staat heeft laten bereiken. Maar ik denk, de verlichting ontslaat je niet van het gewone leven. Je moet weer, dat is ook zo'n uitgesleten frase in de zen, je moet weer de markt op, weet je wel, die berg af en zo. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want je kunt wel dat gevoel hebben, hè, van een halve meter boven de grond zweven of zoiets dergelijks. Maar daarmee wordt de was niet gedaan en komt het eten niet op tafel. Dat zou je toch echt zelf moeten doen.
Tegelijkertijd is ook waar van Sazen is verlichting. En ja... Ik heb altijd van, zoek het maar uit. Het is niet uit te leggen.
U hoorde een bijdrage van Marloes Lazal. Meer informatie over het Zencentrum in Amsterdam vindt u op www.zenamsterdam.nl. Sjoerd de Vries is tibetoloog en schrijver van het boek Himalaya in het spoor van het Tibetaans boeddhisme. Bovendien is hij galeriehouder in Amsterdam. Zijn boek is een culturele reisgids die onlangs in geheel geactualiseerde vorm opnieuw verscheen. Agnes Sommer praat met hem over het Tibetaans boeddhisme, over Tibet vroeger en nu en over wat hij daar nou eigenlijk zoekt.
Nou, de eerste keer dat ik naar Azië ging, ging ik als hippie. In het begin jaren 70, als jongetje. En toen was ik op zoek naar de waarheid natuurlijk. Zoals iedereen. Nou, die heb ik daar nooit gevonden. Gelukkig maar eigenlijk, denk ik. Wat ik daar zoek, ik voel me daar thuis. Ik voel me daar op mijn gemak bij die mensen. Ik spreek de taal dus ook, dus dat maakt het een stuk makkelijker. En ik heb het gevoel dat je daar op een hele prettige manier kunt rondreizen, kijken voor jezelf, dus genieten. Maar ook kunt communiceren met die andere, compleet andere cultuur dan de onze. Je bent nooit een alien, je bent nooit een vreemde. Je mag gewoon gaan zitten, je kunt luisteren, je mag rondlopen. En dat is buitengewoon prettig.
Wat heeft u nou eigenlijk met het boeddhisme? Want u weet er heel veel van. Er staat heel veel in over boeddhisme in dit boek. Maar u neemt er ook wel afstand van.
Ja, dat is denk ik ook moeilijk uit te leggen. Ik bedoel, ik ben daar meer dan 30 jaar mee bezig. Met deze cultuur. Als mensen hier in de winkel komen en zien al die Tibetaans-boeddhistische dingen hier hangen en staan, dan vragen ze, oh, u bent zeker ook boeddhist. En dan zeg ik meteen, oh nee, ik ben geen boeddhist. Want ik wil me niet dogmatisch vastleggen in welke godsdienst dan ook. Maar als ik gedwongen zou worden, met het pistool op mijn hoofd gedrukt, om een godsdienst te kiezen, dan zou ik direct voor het Tibetaans boeddhisme kiezen. Omdat het zo tolerant, zo open is. Omdat elk individu in de staat gesteld wordt om zijn eigen versie, zijn eigen vorm erin te kiezen. Te pakken wat hem aanspreekt en te laten wat hem niet aanspreekt. Om zijn eigen niveau te kiezen. Om ingewijd te raken in hogere tantrische wetenschappen. Of juist om gewoon heel simpel, basic boeddhist te zijn.
Is er nou met de komst van het toerisme veel veranderd?
Natuurlijk merk je veranderingen. In bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in Ladakh, is het toerisme maar een paar maanden per jaar mogelijk. Omdat het anders te koud of de bergen, de passen besneeuwd zijn. En is dat dus heel erg gecomprimeerd in de zomer. Waardoor er relatief veel mensen in een hele korte tijd in zo'n klein gebiedje zijn. En dat heeft grote impact. Er komen hotelletjes, er komen restaurantjes. Daar wordt een hele toeristenbusiness opgezet. In een land als Tibet zelf, waar nog relatief weinig toerisme komt, merk je er veel minder van. Wat veel meer impact zal krijgen in de komende jaren, is het Chinese toerisme. De Chinezen, de Han-Chinezen, die worden rijker, krijgen meer tijd, krijgen meer vrijheden, ook mogen reizen. En je merkt nu al dat er veel meer toerisme in Tibet uit het echte China komt. Wat ongelooflijk veel impact zal hebben op de economie, op de tweedeling ook tussen Tibetanen en Chinezen. Want ze worden nog meer als een dierentuin bekeken. En in Centraal-Tibet zal de aanleg van de nieuwe spoorlijn vanuit Golmud, Noord-China, naar Lhasa, die volgend jaar begint te rijden, wat natuurlijk een bizar fenomeen is. Het zal ongelooflijk veel invloed hebben op wat er daar zal gaan gebeuren, economisch en op maatschappelijk gebied.
Valt er veel te halen in Lhasa?
In Lhasa zelf niet, denk ik. Nou, het is gewoon een stad, maar in Tibet ongelooflijk veel. Tibet is een schatkamer voor de Chinezen. Niet alleen qua ruimte en politiek gezien, maar gewoon puur economisch. Schijnt gas in de grond te zitten, goud, mineralen, alle mogelijke materialen die gedolven worden. En wat de Tibetanen nooit gedaan hebben, want de grond was heilig. Daar kon je niet in gaan spitten.
U ziet die cultuur verdwijnen?
Nee, absoluut niet. Ik zag het met leden ogen in de jaren 60, 70, 80 natuurlijk wel verdwijnen. Want iedereen was ervan overtuigd dat Tibetaanse cultuur was dood. Dalai Lama was in India. Tibetanen die gevlucht waren, die waren verspreid over alle mogelijke landen. In Tibet was alles geplunderd en verwoest. Maar ik vergelijk de Tibetanen eigenlijk als een soort zo'n plastic bad-eendje. Wat je onder water duwt en je laat het los en ploep, het is weer boven. En dat zie je overal gebeuren. Ik ben net terug uit Oost-Tibet, daar heb ik een maand rondgereisd. In Kham en Amdo. Nou, wat daar gebeurt, is verbijsterend. Wat daar aan kloosters en tempels gebouwd wordt. Hoe de mensen daar weer helemaal op hun eigen traditionele manier leven. Met hun klederdrachten, sieraden, hun manier van leven. Boerderijen worden weer gebouwd in de oude traditionele stijlen. Verbijsterend.
U zegt weer. Dus is het verboden geweest en mag het nu weer?
Nou, dat is iets wat ik dus niet helemaal snap nog. Juist het oosten van Tibet heeft ontzettend te lijden gehad door de Chinese inval. Daar is zwaar gevochten, zwaar weerstand ook geboden. En daar is alles kort en klein geslagen. Alles. En door daar nu rond te reizen en dus al die herbouw te zien, dat daar gigantische kloosters waar duizenden monniken weer zitten gebouwd worden. Dat komt onder andere, merkte ik toen ik daar reisde, doordat er miljoenen uit Amerika en Europa, van die Dharma-centra, waar dus die uitgeweken Rinpoche's, die Tulkus, die wedergeboortes, daar hun centra gesticht hebben. Die hebben ontzettend veel geld daar bij elkaar gekregen. Dat zie je ook aan die kastelen in Frankrijk bijvoorbeeld, die daar gekost. Daar zit ongelooflijk veel geld. Die mogen nou weer terug. Die gaan naar hun oude de woonplaatsen waar ze dus de incarnatie waren. En daar wordt dus met westers geld op zeer grote schaal weer gebouwd.
Ik wou vragen van hoe worden die monniken daar nu onderhouden? Want voorheen waren het dus die lijfeigenen die eromheen woonden. Maar dat is dus met buitenlands kapitaal.
Nee, de monniken zelf die worden onderhouden door de staat. Het zijn ambtenaren. Kijk. Die worden door de Chinezen betaald.
Oh, dat is riant. De onderdrukker betaalt.
Dus we hebben het over Tibet zelf. Hè? Ja. De kloosters zijn hun bezit kwijtgeraakt na de annexatie. En zijn gewoon staatsinstituten geworden. Er is ook een door de Chinezen ingesteld departement van religieuze zaken, zeg maar. Die ook regelt en bepaalt hoeveel monniken daar mogen, hoeveel monniken daar mogen. In Centraal-Tibet hebben we het dan over. En wat voor feestdagen er gevierd mogen worden enzovoorts. In dat Oost-Tibet, daar zit je dus niet meer in het Tibetaanse gedeelte, in de Tibetaanse provincie, maar je zit in de provincie Sichuan, wat een Han-Chinese provincie is. Maar dat westerse stukje daarvan was altijd gesloten voor westerling, kon je niet rondreizen, is nou dus weer te bezoeken. En dat is compleet Tibetaans-Boeddhistisch. En daar hebben ze veel meer vrijheden. Dus daar kunnen die kloosters inderdaad wel zelf helemaal zich bestieren en zelf bepalen wat er allemaal gebeurt.
Dus die Chinezen die hebben ook een greep niet overal even sterk op de bevolking en op de kloosters en op de monniken?
Dat blijkt dus. Ze hebben een andere politiek per regio. En ten tweede is de Chinese overheid in de laatste 10, 15 jaar veel liberaler geworden. Dus ik heb wat dat betreft dus over het voortleven van de Tibetaanse cultuur echt wel een zeer goede hoop.
Ja. Maar het stroomt er ook vol met Chinezen, hè?
Stroomde. Dat is wat wij hier dus ontzettend veel horen van Tibet supportgroepen enzovoort. Dat dus de Chinezen de meerderheid in Tibet geworden zijn. Dat is inderdaad een hele lange periode een groot gevaar geweest. Maar met die liberalisering, met dat verminderen van die greep op die samenleving, zijn ook een heleboel Chinezen weer teruggegaan naar een oude Chinese gebied in Sichuan of in Yunnan, om daar bij hun eigen voorouderen te kunnen verblijven, wat voor Chinezen heel belangrijk is. Daarbij komt dat het leger, wat een hele belangrijke factor in Tibet was, om dus de boel onder druk te houden, dat is gedecimeerd. Er is nauwelijks meer militairen. En dat heeft ook een hele grote invloed natuurlijk. Dat
is de situatie is al met al wat gunstiger geworden.
Ik vind absoluut. Als ik het zie vanaf het begin jaren 80, hoe dat zich ontwikkeld heeft tot nu, is het alleen maar verbeterd. En er zijn natuurlijk afschuwelijke dingen nog steeds. Er worden nog steeds politieke gevangenen bestaan er, die wordt gemarteld. En de Tibetanen zijn nog steeds minder waardig aan de Han-Chinezen. En ze worden nog steeds niet helemaal vrijgelaten in godsdienst en in hun uitingen. Maar vergeleken met 20 jaar geleden is het een wereld van verschil.
Het loopt ook niet storm hier, hè?
Nee, ik kan ervan leven, godzijdank. Ik ben ook de enige Nederlander die dit als specialisme heeft. Dus men weet men wel te vinden, maar het is voornamelijk een internationaal iets. Ik heb meer buitenlandse klanten dan Nederlandse klanten. En uit de hele wereld komen er vragen van, heeft u misschien dit, heeft u misschien dat? Verkoop veel in musea.
Er staan ook helemaal nergens prijzen bij. Wat kost zo'n dingetje?
Zo'n dingetje, zo'n poppetje?
Ja, zo'n riviergodje.
Ja, vanaf hoe oud die is, hoe bijzonder die is, wat voor kwaliteit het gegoten is. Dat kan van een paar honderd euro voor een 19e eeuws beeldje, zoals hier staat, een klein beeldje van een siddha, een tantrisch meester, tot 15.000, 20.000 euro voor een 12e, 13e eeuwse boeddha.
Waar is die?
Ik zal hem laten zien.
We gaan een trappetje op naar de centrale winkel.
Het is trouwens geen boeddha. Het is de god van de wijsheid, Manjushri. Een staand brons, een centimeter of 20 hoog. Uit de 11e eeuw, West-Tibetaans. En dat kost inderdaad veel geld. Dit vind ik ook prachtig.
Dit zijn hele mooie soort van schedels met een helm op.
Ja, dat vind ik een van de interessante dingen van het vooral van het Tibetaans boeddhisme, hoe ze met de dood omgaan. Want het lichaam van een overledene is volstrekt onbelangrijk. Het is een soort lastig omhulsel waar die ziel in geleefd heeft en wat je inderdaad vasthoudt aan ons aardse leven, aan ons aardse slijk. Het lichaam is alleen maar een soort handicap. Dus na de dood is een lichaam ook niet belangrijk, zoals bij ons in het christendom, om te begraven of om... Dat wordt gewoon in stukken gehakt aan de gieren.
Aan de gieren gevoederd, hè?
Oorspronkelijk althans. Bij ons is de dood ook het einde. En bij een boeddhist is het juist het begin van het volgend leven. Het is hoopgevend. En daarom is de dood, als die afgebeeld wordt, altijd vrolijk. Altijd met een knipoog. Dansende skeletten. Nou, geweldige kun je het niet aantreffen.
Het zijn allemaal ook nog mooi ingelijste stukken.
Hier bijvoorbeeld iets wat prachtig gemaakt is. Dat is de medicijnboeddha is dit.
Ah, dit is de blauwe boeddha.
Ja, de blauwe boeddha, de medicijnboeddha. Maar dan niet geschilderd, maar van allemaal stukjes zijde aan elkaar gezet, geappliceerd. Heel mooi gemaakt, echt monnikenwerk. En als je dan ziet hoe bijvoorbeeld zo'n lijntje van zo'n plooi, dat is gemaakt van één of twee paardenharen die omgewikkeld zijn met zijde en dan vastgezet. Dus kun je nagaan wat voor werk daarin gezeten heeft. En dan is het zo mooi ook nog. Puur genieten. Dit bijvoorbeeld, een kastdeurtje van een offerkast. Maar moet je kijken wat woest met ingewanden die hier hangen aan de bovenkant. Waar weer olifantenvellen en mensenvellen en uitgerukte vellen. Ogen bij hangen. Vogels die met ogen wegvliegen. Skeletten en lijken die hier uit elkaar gereten worden door vogels. Waar de honden die met stukken been aan de haal gaan.
Jeroen Bos, hè?
Het is puur, ja. Jeroen Bos is inderdaad een hele mooie vergelijking. Want die had ook een beetje dat,
beetje dat morbide.
Bizarre, ja. Maar niet morbide juist. Het was ook een beetje geinig. En hier is het geen fantasie. Het is gewoon een hele normale manier van uitbeelden van de buitenkant van een kast, wat aan de binnenkant in feite geofferd werd. Aan een hele, ook zo'n woeste godheid weer.
Die zwarte daar, is dat een zwarte?
Nee hoor, het is ook zo'n demon die hier met een mensenhart er vandoor gaat.
Al happend, hè?
Al happend natuurlijk, ja. En het is een geintje.
Het is dus gewoon een kastdeur, die is opgehangen aan de wand. En, heel mooie kleuren, overigens.
Ja, schitterend.
Heel warm, geelachtig en blauwgroen.
Ja. Nou, het boeddhisme is voor ons natuurlijk een godsdienst die waar we in eerste instantie de associatie van vrede en meditatie en spirituele verhoging
weinig hebben. Beweging.
Weinig beweging, ja. Vliegende monniken, dat wel natuurlijk. Maar er zitten natuurlijk hele andere aspecten aan boeddhisme. Want het is een godsdienst die door mensen beleden wordt. En mensen zijn mensen, waar dan ook in de wereld. En die hebben beide kanten van die gedachten, denk ik.
De bijdrage was van Agnes Sommer. Galerie Astamangala is te vinden in de Kerkstraat 168 in Amsterdam. En op onze website vindt u een link naar de hunne. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Agnes Sommer, Marloes Lazal en Fred Gales. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgen zijn we nog telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Daarna is het kantoor van de Bos gesloten tot 3 januari volgend jaar. Zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg een uitvoerige reportage van het optreden van Sogyal Rinpoche tijdens het Lustrumcongres van Zin, klooster voor zingeving en werk in Vught. Volgende week woensdag is Reflecties geheel gewijd aan één onderwerp, Tantra. Graag tot dan.